Dat laatste uur dat er, had er eigenlijk al geweest moeten zijn. Volgens sommige predikers, bijbelleraars, had het gisteren plaats moeten vinden. Gisteren hadden we zegevierend moeten ingaan in de heerlijkheid van de Heer. Gisteren had namelijk de opname van de gemeente plaats moeten vinden. Ik weet niet of je er iets van mee hebt gekregen, maar dat was naar aanleiding van een bijzonder natuurverschijnsel. Een astronomisch teken aan de hemel. Dat is er gisteren werkelijk geweest. Namelijk een bijzonder sterrenbeeld. De maagd is gisteren verschenen aan de hemel. En die was geflankeerd met andere mooie zonnen en stelsels. De maan onder haar voeten. En de zon ergens ook schuin zo boven haar hoofd. En ook omgeven door 9 sterren, nog aangevuld met een aantal 3 planeten. En dat beeld dat zal overheen komen inderdaad met Openbaring hoofdstuk 12. Hè, waar de Johannes in een visioen inderdaad die vrouw ziet. En die vrouw is bekleed met de zon. De maan onder haar voeten. En ze heeft een krans van 12 sterren om haar hoofd. En die zoon die wordt daar uiteindelijk ook uit geboren, die komt daaruit voort. En die wordt ook weer weggerukt naar de hemel. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Sommigen zagen daar in de opname van de gemeente. En die zijn aan het rekenen gegaan. En prachtig, 23 september zou dat plaatsvinden. We zijn nu 4 dag verder, 24 september. En de datum is alweer inderdaad achterhaald. Zeggen ja, mensen, de heer Jezus was daar natuurlijk heel duidelijk over. Hè? In Matthäus hoofdstuk 24, van die dag en die uren weet niemand. De engel in de hemel niet, de meest hoogst geschapen wezensengelen. En de heer Jezus zegt, zelfs de zoon weet dat niet. Hè? En dat is voor ons wat moeilijk te begrijpen, dat de heer Jezus dat ook niet wist. Hè? Wij weten, de heer Jezus was God, hij was zowel God als mens. En daar sprak hij inderdaad ook vanuit zijn mens zijn. Als mens heeft hij ook vrijwillig zich allerlei beperkingen opgelegd. En een van die beperkingen was het tijdstip, het moment dat hij zal wederkomen naar de hemel. Dat weet niemand behalve de Vader. Dat heeft God aan zichzelf voorbehouden. De Vader zelf bepaalt het moment. Soms, ik heb daar van de week eens over nagedacht. Ik denk, wat moet het ook ongelooflijk spannend zijn in de hemel, zeg. En met al die machtige wezens die daar zijn. En die dat moment niet weten, maar wel daarnaar uitzien. Het moment dat de Vader zal zeggen tegen zijn zoon, ga opnieuw naar de wereld. Nou, een datum, mensen, we weten het niet. Het jaar, de maand, week, dag, uur is voor ons niet bekend. En toch willen we het graag weten. In Lucas hoofdstuk 19 heeft er Jezus ook duidelijk gezegd, was ook een vraag. Het moment wanneer het koninkrijk van God komt. En dan zegt de heer Jezus duidelijk, het valt niet te berekenen. En toch zijn er mensen geweest, dat weten we. En ook nu weer in deze tijd. Die dat zo interessant hebben gevonden. Nieuwsgierig zijn. Die zijn aan het rekenen gegaan. Aan de hand van allerlei gebeurtenissen in de wereld. Maar ook cijfers en getallen uit de Bijbel. Die daar lang niet altijd betrekking op hebben. Ging men rekenen. En ze kwamen uit op een bepaald jaar, soms een bepaalde week of een dag. Dan zou de Heer terugkomen. Of zou de gemeente weggenomen worden van de aarde. Het is allemaal niet gebeurd. En het waren allemaal misrekeningen. Het zat er allemaal naast. Zeg je nou, is dat allemaal zo erg? Ja, dat is heel erg. Weet je waarom? Omdat je daardoor afbreuk doet. Je doet afbreuk aan de betrouwbaarheid van het woord van God. En je maakt jezelf ongeloofwaardig. Want wie gelooft je dan nog? En dat is ook nu weer eigenlijk natuurlijk aan de orde. Wie gelooft ons nog? Als het gaat om de wederkomst van de Jezus. Mensen niet gaan rekenen. Geen datums. Maar de Heer verwachten. En daar wil ik met jullie nog vanmorgen een ogenblik bij stilstaan. We gaan samen een gedeelte lezen uit Matthäus 24. Matteüs 24, ik lees daar een klein gedeelte uit, de laatste verse van dit lange hoofdstuk. En laat ik beginnen bij vers 42, ja. Matteüs 24, we beginnen te lezen bij vers 42. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft, om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was en in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft uit, en hij zou binnengaan zijn medeslaven te slaan en met dronkaard zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En we samen naar Lucas hoofdstuk 12, dat is het parallelgedeelte. In Lucas hoofdstuk 12. Waakzaamheid staat boven dit gedeelte. De verse vanaf vers 35, ja, daar begint het. In Lucas hoofdstuk 12, vers 35, een woord van de Jezus. Laat uw lendenen om God zijn en uw lampen brandende. En gij weest gelijk aan mensen die op een Heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven die zijn Heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden en aan een tafel nodigen en bij hen komen om hen te bedienen. En wanneer hij in de tweede of in de derde nachtwaken komt en hen zo aantreft, zalig zijn zij. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had op welk uur de dief zou komen, hij zou zijn huis niet hebben laten inbreken. Wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Peter zeide, Heere, zegt gij met het oog op ons deze gelijkenis, of met het oog op allen? En de Heere zeide, wie is dan die trouwe, de verstandige rentmeester, die de Heer over zijn bedienden zal stellen, om hun op tijd hun deel te geven? Zalig die slaaf, die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Waarlijk, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft lang uit, en hij zal beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te eten en te drinken en dronken te zijn, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht, en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen. Laat maar even, tot zover. Loopt. En weer parallel met Matteüs 24. Matteüs 24 is ook een heel bijzonder hoofdstuk, waar de Jezus inderdaad zijn eschatologische reden heeft gehouden. Het wil zeggen zijn toespraak over de laatste dingen. En hij noemt daar een groot aantal dingen op, gebeurtenissen, die inderdaad zullen plaatsvinden op de wereld. En zoals enorme rampen, rampen die de aarde zullen treffen, die de mensheid zullen treffen. Aardbevingen, hongersnoden, overstromingen, allerlei verschrikkelijke ziekten waaraan mensen zullen lijden, maar ook een enorme toenemende tijd van wetteloosheid en liefdeloosheid. We hebben vanmorgen er iets van gehoord dat ook de christenen enorm zullen vervolgd worden. Maar de Heer gaat ook naar Jeruzalem toe, naar Israël toe, de herbouw van de tempel en een enorme grote verdrukking die daar ook plaats zal vinden. En ook nog teken aan zon, maan en sterren. En al die gebeurtenissen, zegt de Heer Jezus, al die gebeurtenissen die zullen onherroepelijk en ook rechtstreeks leiden naar zijn glorieuze, majestueuze wederkomst. Dat de Heer terugkomt. En hij sluit inderdaad, hij sluit deze boeiende, fascinerende boodschap over de eindtijd en over zijn wederkomst, dat is de climax, sluit hij af met een dringende en ernstige oproep tot waakzaamheid. Hij zegt, waakt. In Marcus staat, wat ik u zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Wees waakzaam. En dan geeft hij twee voorbeelden. Waarmee hij duidelijk heeft gemaakt aan zijn discipelen en ook aan ons vanmorgen. En waarom het zo belangrijk is. Dat wij waken en wachten op de komst van de Jezus. En ook inderdaad wat dat eigenlijk precies inhoudt, wat dat betekent. Het eerste voorbeeld wat hij gebruikt is een dief. Een dief die onverwachts komt om in je huis in te breken. Het andere voorbeeld, de andere gelijkenis, gaat over een hele voorname heer die terugkomt, misschien van een lange reis, van een feest. En niemand in dat huis, zijn dienstknechten, zijn slaven, weten precies wanneer de heer terugkeert. Dat kan laat zijn, laat op de avond, midden in de nacht, of misschien 's morgens vroeg. En de heer die gaat ervan uit dat zijn slaven, zijn dienstknechten, daar rekening mee hebben gehouden. Dat hij zomaar onverwachts, plotseling, daar voor de deur kan staan. En dat zij daar inderdaad op ingesteld waren. En inderdaad, de Heer, als hij aanklopte, onmiddellijk open konden doen en hij met vreugde zouden kunnen ontvangen. Doen ze dat niet, dan heeft dat grote consequenties. Dan krijgen ze straf. En dat is een behoorlijke zware straf. Ze krijgen stokslagen, ze worden gefolterd, gemarteld. Nou, wat mij opvalt, dat er vanuit deze gelijkenissen heel veel dreiging uitgaat. Jezus benadert hier zijn wederkomst heel duidelijk vanuit een hele negatieve invalshoek. Dat valt niet te ontkennen. Wil de Heer ons bang maken voor zijn wederkomst? Dat boezemt een bepaalde, die dit leest, dan boezemt dat natuurlijk een bepaalde angst in. Als de Heer inderdaad terugkomt. Ik kan me zo voorstellen dat Petrus op een gegeven moment ook aan de Jezus vraagt. Heer, zegt hij nou met het oog op ons, die gelijkenis? Is die boodschap nou alleen voor ons, onze uw discipelen bedoeld? Of ook voor allen, alle Joden die hier staan te luisteren? En dan geeft de Jezus een antwoord, maar let op, hij geeft geen concreet antwoord aan Petrus. Hij geeft geen concreet antwoord aan Petrus. Hij antwoordt eigenlijk weer in de vorm van een vraag. Petrus, wie is nou die getrouwe en die verstandige dienstknecht? Petrus, zeg het maar. En wie de schoen past, die trekt hem aan. Petrus, voel je aangesproken? Je gaat nou eens bij jezelf na. Onderzoek jezelf, wat voor type slaaf ben ik nu eigenlijk? Hè? En dat geldt misschien vanmorgen ook voor ons hier. Wat voor dienstknecht ben ik nou? Hè? Ook juist in betrekking tot de komst van de Jezus. Weet je, op dit moment was dat voor Petrus en de andere discipelen natuurlijk niet actueel. Want de Heer was nog bij hen op aarde. Hè? Hij was nog niet naar de hemel gegaan, maar later, toen de Jezus naar de hemel was gegaan, werd het natuurlijk buitengewoon actueel ook voor Petrus en voor de anderen. En het bijzondere is dat zij eigenlijk met zoveel vreugde de komst van de Jezus hebben verwacht. Petrus spreekt er ook over, hij zou met vreugde uit mogen zien naar de openbaring van de Jezus Christus. Petrus zegt, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben, in hem geloofd gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, en dat is de zaligheid der zielen. Zij zagen vol verlangen uit naar de komst van de Heer, maar deden ook dat dienend en verwachtend. Weet u, de Heer Jezus geeft later ook aan zijn discipelen andere beloften. Weet je, dat beeld van die dief die inbreekt, dat was op dat moment ook later ook niet meer van toepassing op Petrus en de andere discipelen. Heel anders. Hè? De Heer gaf geweldige beloften over zijn wederkomst. Denk even aan Johannes hoofdstuk 14. Daar begon hij toch mee: in het huis van mijn vader, daar zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Wees maar niet bedroefd. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik uw plaats bereid heb, dan kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Weet je, dat waren geweldige beloften die Jezus gaf. Dat heeft, zeg maar, een heel andere karakter, ook een heel andere sfeer waarin de Jezus dat uitsprak. Waarin Jezus dat uitsprak, wat hij zegt hier in deze gelijkenissen, dat heeft inderdaad veel meer het karakter inderdaad van een ernstige vermaning, een waarschuwing, zelfs dreiging met oordeel. Maar dit zijn geen exclusieve mooie beloften over zijn wederkomst. Maar die geeft hij later wel aan zijn discipelen en alle die in hem mogen geloven. Johannes 14, maar de Bijbel staat er ook vol van, hoor. Denk even aan Romeinen hoofdstuk 8, waar Paulus zegt, die hele schepping zucht, zegt hij, maar ook wij. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. In die hoop zijn wij behouden, zegt Paulus. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel, waaruit wij de Jezus verwachten. Als verlossen verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal worden. Natuurlijk 1 Thessalonicense 4 is een speciale belofte voor de gemeente. Wat Paulus zo prachtig zegt, zij die in Christus ontslapen zijn, die zullen het eerst opstaan. Hij zegt, daarna wij levenden die achterbleven. En we zullen samen de Heer in een ogenwenk tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wijzen. En vertroost elkander dus met deze woorden. Johannes schrijft later zo geweldig in zijn brieven: het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten wanneer hij geopenbaard zal zijn. En we zullen hem gelijk zijn, want we zullen hem zien gelijk hij is. Nou, dat zijn zulke hoopvolle, troostvolle beloften, mensen. Zulke hoopvolle, troostvolle beloften, onvoorwaardelijke beloften. Voor de vervulling van die beloften worden vooraf geen speciale voorwaarden gesteld. Enige wat de Heer aan u vraagt, van wat hij jou vraagt, geloof in mijn Zoon. Geloof in het verlossingswerk van de Jezus. Ken je hem persoonlijk als je heiland en verlosser, dan zul je deel hebben aan die geweldige toekomst straks. Weet je, Matthäus 24... En daar gaat het inderdaad over de komst van de Jezus op de Olijfberg. In betrekking tot Israël en de volken. En dat vindt plaats, mijn zinziens, nadat de gemeente is weggenomen van de aarde. Zal dat inderdaad plaatsvinden. Weet je, voor Israël, maar ook voor de volken, komt hij in eerste instantie als een dief. En daar zitten wij niet op te wachten, u ook waarschijnlijk niet op een dief. Paulus zegt, alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Nou, de verschijning van een dief heb ik niet lief. Ik zie een dief liever niet, jullie waarschijnlijk ook niet. Een dief komt altijd met negatieve bedoelingen. Een dief komt ook onverwachts plotseling. Die meldt zich van tevoren niet aan, die kondigt het moment niet aan dat hij komt. Die komt ook niet om iets te geven, iets te brengen, maar die komt alleen maar om te stelen. Jezus zegt er ook een ander verband, hij zegt, de dief komt om te stelen en te slachten en te verdelgen. Met negatieve bedoelingen. Weet je, de Heer Jezus straks, als hij komt, mensen, dan zal hij ingrijpen, zal hij inbreken in het wereldgebeuren. Dat wordt een enorme interventie hier op aarde. En dan zal de Heer alles wegnemen als een dief waar de mensen nu nog op vertrouwen. De valse vrede die er komt, hij zal het van de aarde wegnemen. Ook al die andere dingen waar de mensen op zullen vertrouwen, deze gaat de Heer wegnemen. Als een dief komt hij. Maar als ieder Jezus kent, dan komt hij niet als een dief voor je. Maar hij komt om je te geven. Hij komt om je te geven. Wat we samen hebben gehoord uit al die teksten zijn toch prachtig. Dit geeft ons straks een nieuw lichaam. De Heer geeft ons straks ook al onze geliefden weer terug. die mogen we straks ook weer terugzien bij de Heer. De Heer geeft ons straks de heerlijkheid van de hemel. En alle schatten en rijkdommen van de hemel. En maar het allerbelangrijkste, het allermooiste, we zullen de Jezus straks zelf zien. Onze heiland, onze verlosser. En daar mag je naar uitzien. Daar heb ik geen datum voor nodig hoor. U wel? Dat is niet afhankelijk van een datum. Stel dat ik zou weten dat de Heer nog 50 jaar wegblijft. Zeg, nou, dan hoef ik hem niet te verwachten. Hè. Nee, zo werkt dat niet. Hè. Als je werkelijk de Jezus Christus lief hebt, van hem houdt, dan verlang je naar hem. En dan zie je uit naar hem. En dan houden onze lampen brandende. Hè. Het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus hier inderdaad ook de lamp, die eerste tekst is zo prachtig, laten de lenden om God zijn en de lampen branden. Hè? Dat hij die weer in verband brengt met zijn wederkomst. Hè? En de lamp van Gods woord, want daar gaat het eigenlijk om. Weet u, God had al heel lang tevoren aan David, hè, de meest beroemde koning van Israël, beloofd dat er een lamp zou zijn voor hem. Voor het koningschap van David. U kunt het lezen, 1 Koning 11. En in Psalm 132, daar zegt God in Psalm 132 dat hij speciaal voor David een lamp zou bereiden. En dat het nooit door Gods aangezicht zal ontbreken, 1 Koning 11, misschien kunt onthouden, aan een lamp. Dat wil zeggen, er zal altijd een openbaring zijn over het koningschap van David. Dat Messiaanse Rijk. Ook al is het maar in de vorm van geweldige beloften. Maar er zal altijd licht zijn, er zal altijd schijnen. En in dat verband moet je ook de bekende tekst uit Psalm 119, vers 105 lezen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat zegt David daar. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. In eerste instantie, inderdaad, gold dan natuurlijk voor David zelf, de eerste Messiaanse koning, David. En maar wat voor David gold, dat geldt natuurlijk nog veel meer voor zijn grote zoon. De allergrootste zoon van David, de Messias, de Heer Jezus Christus, die uit het geslacht van David is voortgekomen. De lamp van Gods woord, mensen, brengt de Messias voor het voetlicht. En het licht van Gods woord laat volop, de lamp van Gods woord, volop haar licht schijnen op de gezegende voeten van de Messias. De weg die hij gegaan is, de weg die hij momenteel gaat en nog zal gaan ook in de toekomst. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En wil je in dat licht wandelen, dat licht wat ons altijd nog weer uitnodigt, ook vandaag hoor. Dat licht van Gods woord ons uitnodigt om in haar licht te leven en te wandelen. Trouwens, het enige licht wat alle morele en geestelijke duisternis uit je leven kan verdwijnen. Dat is ook het enige licht vandaag wat ons werkelijk weg kan nemen uit alle engheid en benauwdheid van deze wereld vandaag. En ons plaatst in de ruimte van Gods liefde en genade. Maar wilt u wandelen, wil jij wandelen in dat licht, dan moet je de weg van de Heer gaan. Want daar schijnt dat licht. Die lamp voor je voet en een licht op je pad. Die lamp. Nou, de lamp van het Oude Testament liet vooral profetisch licht zien. Eigenlijk uitsluitend. Want dan weet ik de komsten, nou, dat gaat om de twee komsten van de Jezus. Daar is die lamp van Gods woord op gericht. Twee komsten van de Heer Jezus Christus. Dat zijn ook de kerngebeurtenissen in dat hele grote verlossingsplan wat God heeft. Het alles draait om de twee komsten van de Heer Jezus. Dat zijn de centrale thema's van de Bijbel. Je kunt eigenlijk de hele Bijbel, de inhoud van de Bijbel samenvatten, natuurlijk in deze twee gebeurtenissen. Twee komsten van Christus. En ook ons leven draait daarom, als gelovigen. De twee komsten van Christus. En we zien het Oude Testament. De komsten van de Jezus in het licht van het Oude Testament is uitsluitend eigenlijk profetisch licht. Die lamp die schijnt toen alleen maar vooruit. Want de Messias was toen helemaal nog niet gekomen. Dus het waren allemaal nog onvervulde profetieën. De lamp van het Nieuwe Testament daarentegen laat weer meer licht zien. Historisch licht. Historisch licht. Maar ook geestelijk licht. En eigenlijk ook profetisch licht. Je zou zeggen, drie soorten licht. Laat het Nieuwe Testament de lamp van het Nieuwe Testament zien. Historisch licht, want de Messias is inderdaad gekomen. De Heer Jezus, 2000 jaar geleden kwam Hij naar deze wereld. En de lamp van het Nieuwe Testament heeft haar licht daar volop over laten schijnen. Heel uitvoerig, tot in de details, is zijn komst beschreven. En ook de bedoeling van zijn komst, waarom de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Wat Hij hier kwam doen. Maar als het goed is, als je een kind van God bent, is dat voor ons niet alleen maar historisch licht. In de zin van, nou, dat is een interessant stukje geschiedenis. En mooi om dat te weten. Maar uiteindelijk dode geschiedenis. Weet je, het is de Heilige Geest die dat licht, die lamp voor ons, heel actueel wil maken en ook houden. Actueel en levend. Zodat wij vandaag de warmte, de kracht en de reinheid van dat licht zullen ontvangen. Niet alleen maar historisch licht. Ja, de Heer Jezus, Hij is letterlijk 2000 jaar geleden aan dat kruis gestorven. Maar dat is voor mij ook een enorme geestelijke werkelijkheid geworden. Dat kruis heeft daar letterlijk gestaan op Golgotha. Maar het staat geestelijk ook in het hart van mijn leven. En als dat goed is, ook in het hart van jouw leven en van uw leven. Want daar ben ik met God verzoend. Daar heeft God mijn zonde vergeven. En daar is mijn schuld die ik had betaald. Daar op dat kruis van Golgotha. Maar die lamp die richt zich ook natuurlijk verder ook op de opstanding van de Jezus. Het licht van het nieuwe leven, mensen. Het licht van het nieuwe leven. En de overwinning die Hij behaalde over de dood, dat je daar deel aan hebt, dat is machtig. En verder schijnt die lamp ook naar boven, naar de richting naar de hemel. We hebben er vanmorgen al iets over gehoord, dat we daar een biddende hoge priester hebben in de hemel. Dat is machtig dat je dat mag weten. En tenslotte ook profetisch licht weer. In deze tijd vooral laat die lamp ook heel veel profetisch licht zien. Maar Petrus later heeft hij gedacht aan die lamp toen hij dat schreef in 2 Petrus 3. We achten het profetisch woord, mensen. Zeer betrouwbaar. En je doet er goed aan, zegt Petrus, als je daar acht op geeft. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Die lamp wil de verwachting van de komst van de Heer, de hoop, levend houden. Brandt het nog in je hart? Brandt het in jullie hart? Die komst van de Heer, die duistere plaats is de wereld van de eindtijd, waarin wij vandaag leven. We hebben geen datum. Maar de Heer heeft wel heel duidelijk aangegeven de tijd dat Hij terug zal komen. De Bijbel noemt dat de eindtijd. En die tijd is duidelijk herkenbaar. En nogmaals, allerlei gebeurtenissen. En wij leven onmiskenbaar, mensen, in die eindtijd, denk erom. Onze tijd heeft alle kenmerken van de eindtijd. Mensen, spreek ik wel eens, het is altijd zo geweest. Nee, het is niet altijd zo geweest. Heel veel dingen veranderen op de wereld. En we gaan spoeden naar de komst van de Jezus Christus. Hij komt. En dat is onze hoop. Dat is onze verwachting. En dan mag je inderdaad bij leven. En laat die lamp ook brandende blijven. Maar dan laat ook uw lendenen om God zijn, staat er. En de lendenen om God en de lampen brandende. Dat, er zijn twee belangrijke items, twee thema's. Namelijk werkzaamheid en waakzaamheid. De lendenen om God. Wat wordt er nou mee bedoeld? In de Oosterse wereld droegen zowel mannen als vrouwen hele lange gewaden. Hè? Tot op de voeten. En dat was best ook een hele mooie klededracht. En vooral rijke Joden konden in die tijd, die konden zich daar heel deftig en ook heel statig mee kleden. Hè. Maar die kleden die waren bepaald niet praktisch en functioneel. Hè. Want je kon er bijvoorbeeld geen lange reis in maken. Maar je kon er ook niet goed in werken. Hè. Je kon er letterlijk niet mee uit de voeten met zo'n kleed. Hè. En als de Joden nou allerlei werkzaamheden moesten verrichten, wat deden ze dan? Dan gingen ze de lenden omgorden. En dat betekent, dan trokken ze dat kleed op bepaalde punten naar boven en dat bevestigden ze onder de gordel, onder de leren riem. En dat was de lendenen omgorden, hè, zodat ze, hè, anders was het zo hinderlijk, hè, als je snel moet wandelen, dan konden ze sneller wandelen, langere reis maken, ze konden werk verrichten. Hè. En maar die gordel had ook nog eigenlijk een andere functie, namelijk het verstevigen van de lendenen. Hè. Want die gordels, die riemen, die werden meestal behoorlijk strak aangetrokken, hè. En zodat ze ook wat steviger konden lopen, hè, en konden dienen en werken. Nou, is ook een prachtig beeld. Hè. Dat is een prachtig beeld van stabiliteit, zou je kunnen zeggen. Hè. Standvastigheid of juist instabiliteit, wankelbaar. Ik heb eens ergens gelezen dat inderdaad de stabiliteitsfactor van ons lichaam bevindt zich in de lenden, in onze heupen. En iedereen die wel eens problemen heeft gehad met zijn heupen, die weet dat. Je raakt heel gemakkelijk uit evenwicht. Nou, geestelijk mensen zijn wij in het geloof ook niet altijd even standvastig. Geestelijk zijn we geloven ook niet altijd evenwichtig. En daarom hebben wij die gordel nodig. En het geweldige is dat wij die gordel hebben ontvangen. In de Jezus. Maar van hem wordt gezegd in Jesaja hoofdstuk 11, vers 5. Daar staat zo prachtig. Gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn. En trouw en waarheid de gordel zijn heupen. Er staat in Openbaring dat hij zijn borst heeft omgord met een gouden gordel. Nou, dat zijn de sublieme eigenschappen van de Jezus, van die gordel van de Jezus. Trouw, waarheid, gerechtigheid, heerlijkheid. En in de Jezus heb jij die gordel ontvangen. En u en jij weet het beste wat er om God moet worden in je leven. Mag ik vanmorgen eens vragen, wat hangt er als een kleed om je leven heen? Gennig, hè? Soms kan het een kleed zijn van schijnheiligheid, van leugen en bedrog, dat je leven één grote leugen en bedrog is. Kan ook een kleed zijn van bitterheid, opstand, teleurstelling. Ik heb ze onlangs ook nog weer ontmoet, iemand die zo teleurgesteld is geraakt, eigenlijk zo verbitterd. Erg is dat. Kan ook zijn, ja, een kleed van onreinheid of van ongehoorzaamheid aan het woord van God. Of genadeloze kritiek waar je mee rondlaat. Weet je dat? Daar kun je mee omgeven zijn. En geestelijk kom je geen stap verder. Je raakt er alleen maar verder in verstrikt en verward. Weet je wat de Bijbel zegt? Je moet dat opdoeken. Je moet dat oprollen. Je moet dat brengen bewust onder die machtige gordel van waarheid en gerechtigheid brengen bij de Jezus. En je kunt weer leven voor Gods aangezicht. En tenslotte, er was nog iets met dat kleed. Namelijk, arme Joden in die tijd, die sliepen ook in dat kleed. En herders en slaven, na een dag als ze gewerkt hadden, dan maakten ze de gordel weer los. En dan lieten ze dat lange kleed weer naar beneden zakken. Vervolgens gingen ze liggen en ze rolden zich in dat kleed en ze sliepen. Ze gebruikten het als een soort slaapzak om in te slapen. Nou, eigenlijk die huiselijke situatie, die schetste Jezus hier in deze gelijkenis. Die dienstknechten, hij komt midden in de nacht, komt hij terug. Nou, stel dat die slaaf, die dienstknecht, dat hij was gaan slapen, dan lag hij daar, hè, had zich in dat kleed gewikkeld, en die heer die klopt aan. Hij schrikt wakker. Hè. Hij moet uit dat kleed, zich uit dat kleed rollen. Hij moet opstaan. Hij moet zich omgorden. Hij moet dat kleed weer vastmaken. Hij moet de lampen aansteken. Maar dat duurde allemaal veel te lang. Hè? Om de Heer te ontvangen. Dat lukte niet. Hè? Maar wat ziet die Heer? Hij komt terug. Hij ziet het licht branden nog, zeg. Ze zijn nog op. Meer nog, ze zijn ook nog aan het werk. Hè? Ze zijn dienende. En ze waren klaar om een Heer te vervangen. Om een Heer op te ontvangen. Zeg. Met vreugde. En broeders dienend verwachten. Hè? Verwacht je de komst van de Jezus, dan moet je niet achterover gaan leunen in een luie stoel. En alleen maar zitten mijmeren. Hè? En fantaseren over een geweldige toekomst. Soms is dat ook wel leuk om te doen, maar dat is niet Gods bedoeling. Hè? Ik weet niet of er hier zijn die s'nachts wel eens moeten werken, maar dan moet je niet op bed gaan liggen, want dan val je in slaap. Hè? Dan ben je bezig. Hè? En zo mag je uitzien naar de komst van de Jezus. Dienend verwachten. Dienend verwacht, de plek waar God je gesteld heeft. En dat het lang duurt. Ja, voor ons besef wel. Hè? Trouwens, dat heeft de Jezus ook aangegeven. Hè? Mensen hebben er wel eens wat moeite mee, ook gelovigen. Zei, ja, toen, hè, ik kom spoedig, 2000 jaar geleden, zei de Heer Jezus dat al. Hè? We zijn nu weer 2000 jaar verder, zeg. Hè? Maar weet u dat de Heer dat ook heeft aangegeven, dat het lang zal duren? Dat vindt u terug in deze gelijkenissen. Die ene slaaf die op een gegeven moment in zijn hart zegt, mijn Heer vertoeft te komen. Mijn Heer blijft lang uit. He? Gaf de Heer aan. Ook in Matthäus 25, he, die vijf wijzen en vijf dwazen, daar staat op een gegeven moment, terwijl de bruidegom uitblijft. He? Dus die gaf er wel duidelijk aan. He? Had de Jezus in de eerste periode van de christelijk terug, ja, had hij gekund. He? Maar hij gaf ook aan dat het wel eens heel lang zou kunnen gaan duren. He? En Petrus pakt dat later ook op. Ik heb al verwezen 2 Petrus 3. Hè? Maar Petrus ons herinnert aan het woord van de Jezus. Hè? Want de apostelen, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. En waarmee zullen ze spotten? Waar blijft de belofte van zijn komst? Met de meest heilige dingen wordt er gespot. Maar hij komt wel. En ik hoop zo van harte dat hij voor niemand van ons zal komen als een dief. Want dan is het niet best. Hè? Hij doelde hier waarschijnlijk ook op de geestelijke leiders van Israël. Hè, die het volk sloegen, genadeloos sloegen met de wet. Hè. Zware straf, maar hè, laten we elkaar positief blijven voeden. In de gesprekken, in de Bijbelstudies. Positief voeden met het levende woord, mensen. Dat is onze opdracht. Hè. Om dat te doen, dan ben je positief bezig, hè, en getuigend bezig, dienend elkaar. En dan is er straks een vreugde die nooit meer ophoudt. En een geweldige hoop die voor ons in vervulling zal gaan. Als we in de volmaakte heerlijkheid bij de Heer zullen zijn. Laten we samen danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor uw geweldige liefde en genade. Heere, dat u bereid was inderdaad om uw heerlijkheid te verlaten, van uw troon af te komen. Dat u bereid was, Heer Jezus, om voor ons daar aan dat kruis, aan dat vloekhout te sterven. Dat u bereid was om het oordeel wat wij verdiend hebben, Heer, om dat te dragen. Heer, uit liefde voor de mensen. Mensen die eigenlijk van nature, Heer, niets van u willen weten. Mensen die zich bewust van u hebben afgekeerd. Mensen die in zonde zijn gevallen en zonde leven. Mensen, zondaren. Maar u stierf in de plaats van die zondaar om ons te redden. Heer Jezus, dank u wel. Machtig, Heer, dat u het hebt uitgeroepen, het is volbracht. Heer, als we onze zonde hebben beleden, als we u hebben aangenomen, Heer Jezus, als onze persoonlijke heiland en verlosser, dan hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Dan is er voor ons wachter geen oordeel meer. Maar alleen maar een heerlijkheid die ons verstand en ons voorstellingsvermogen ver te boven zal gaan. Heer, als we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht, wat een glorie en een vreugde zal het zijn. Heer, maar uw werk is nog niet af. Het is nog niet klaar. Heer, u komt terug. Heer Jezus, om uw werk af te maken hier op aarde. Heer, wat geen mens kan. Heer, wat de wereld niet, niet voor elkaar zal krijgen, zelfs de knapste wetenschappers niet, de geleerden niet, de leiders niet, Heere. Dat zult u doen, Heer Jezus, als u komt in glorie en in heerlijkheid, in macht en majesteit. Heere, zult u het doen. Heere, de wereld staat nog heel wat te wachten, ook aan oordelen. We willen bidden om uw genade, Heere, en ontferming, Heere, over mensen die dreigen verloren te gaan. Wilt u nog vele redden voor de eeuwigheid. Heere, wilt u ons zo zegenen. Heer, maar we weten ook, Heer Jezus, dat u inderdaad van deze wereld, duistere wereld, Heer, chaotische wereld, ook eenmaal weer een paradijs zult maken. Dat uw koninkrijk zal komen. En dat uw wil gedaan zal worden in de hemel, zowel als op de aarde. Heer, dat alles tot meerdere glorie van onze machtige God en Vader. Hem alle eer en alle dank toegebracht. Glorie voor uw naam. Halleluja. Amen.